vanmorgen één mededeling. Woensdagavond is er een afsluitende avond van de Bijlbekering Jongvolwassenen. Dit zal plaatsvinden aan de burgemeester Lepelaar Singel 6 in Krimpen aan de IJssel. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede, en van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En wat er verder volgt, 73 en daarvan het eerste vers. Luister wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen Psalm 119, vers 33. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Leer mij, o Heere, een goede zin verstaan en wetenschap der dwazen waan ontvloden. Wijs gij mijzelf de weg der waarheid aan, naar dien ik heb geloofd aan uw geboden. Daarna open hij Gods woord in het boek Genesis en wij lezen met elkaar hoofdstuk 16, de schriftlezing Genesis 16.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen nu Genesis 16. Doch Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. En zij had een Egyptische dienstmaagd, welker naam was Hagar. Zo zeide Sarai tot Abraham: zie toch, de Heere heeft mij toegesloten dat ik niet bare. Ga toch in tot mijn dienstmaagd. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrahams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van 10 jaren dat Abraham in het land Kanaan gewoond had, en zij gaf haar aan Abraham, haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot Hagar en zij ontving. Als zij nu zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abraham: mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. Nu zij ziet dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. De Heere richtte tussen mij en tussen u. En Abraham zeide tot Sarai: zie, uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in uw ogen. En Sarai vernederde haar. En zij vluchtte van haar aangezicht. En de engel des Heeren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. En hij zeide: Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? En ze zeide: ik ben vluchtende van het aangezicht mijner vrouwe Sarai. Toen zeide de engel des Heeren tot haar: keer weder tot uw vrouwen en verneder u onder haar handen. Voorts zeide de engel des Heeren tot haar: ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Ook zeide des Heeren engel tot haar: zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren. En gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft. En hij zal een woudezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broeders. En zij noemde de naam des Heeren die tot haar sprak: gij God des aanziens. Want zij zeide: heb ik ook hier gezien nadien die mij aanziet? Daarom noemde men die put de put Lachai Roi. Zie, hij is tussen Kades en tussen Beret. En Hagar baarde Abraham een zoon. En Abraham noemde de naam zijn zoons die Hagar gebaard had, Ismaël. En Abraham was 86 jaren oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in Genesis 16 en daarvan het 15e vers. De tekst voor de prediking, Genesis 16, vers 15. En Hagar baarde Abraham een zoon. En Abraham noemde de naam zijn zoons die Hagar gebaard had, Ismaël. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. En we willen in onze voorbeden Harry en Manda van de Wal aan de Heer opdragen, nu de Heer de moeder van Manda uit het leven heeft weggenomen. We willen de Heer danken voor twee jongeren die ook geslaagd mochten zijn voor hun opleiding, Ruben de Braber en Petra de Vries. En Petra mocht ook weer terugkeren van haar buitenlandse stage. Laten wij de Heer zoeken in het gebed. Heere God des aanziens. Ja, zo hebben we u ontmoet in de schriftlezing. U ziet aan. Dat betekent allereerst dat u ons ziet. Dat u ons kent. Dat u ons doorgrondt. En laten we daar diep van doordrongen zijn. Ook in het licht van de prediking die u vandaag tot ons zendt. Want er ligt geen aangenaam gedeelte voor ons open uit de levensgeschiedenissen van Abraham. Een zeer ontdekkend gedeelte. En Heere, daar zit de mens helemaal niet op te wachten. We willen het liefst goede woorden, zalige woorden horen. Maar ontdekkende woorden zijn we ten diepste vijand van. En zeker als het gaat om de oerzonde van ons bestaan. De zonde waarin Adam en Eva gevallen zijn en die in ons aller hart aanwezig is. Het is de zonde van hoogmoed. En niemand in de gemeente kan zeggen: ik ben niet hoogmoedig. We zijn het allemaal, Heere. En we laten dat ook zien door te durven zondigen tegen U, o Hoge Majesteit. En dan ligt er weer een week achter ons, toen U afgelopen zondag ons samenbracht rondom Uw woord. En wat hebben we in de achterliggende week weer gezondigd, o God. En niemand kan zeggen dat het niet zo is. En al die zonden komen voort uit onze hoogmoed. En wil U ons daaraan ontdekken voor het eerst en bij vernieuwing. We zijn zelfs zo hoogmoedig, Heere, dat we niet eens willen dat U, Heere Jezus, koning over ons zou zijn. We zijn ten diepste in onszelf zo hoogmoedig, dat we ons niet eens willen laten zaligen door Christus alleen. Want we willen altijd nog wat vasthouden, Heere. En we denken altijd nog iets te kunnen hebben en bezitten. Maar U maakt goddelozen zalig. U maakt mensen zalig die werkelijk gestorven zijn aan alles buiten Christus. U maakt mensen zalig die gestorven zijn aan hun hoogmoed. Maar juist Gods kinderen, Heere, dat weet U, hebben zo'n last van die hoogmoed. O, ze zouden het liefst ootmoedig willen wandelen met de Heere hun God. Maar dat boze vlees, Heere, die overgebleven zonden die er nog zijn, die hoogmoedige gedachten, die hoogmoedige woorden, o Heere, U wil het ons bekend maken vanmorgen in de geschiedenis die voor ons ligt. En dan bidden wij U, Heere, zou U in ons midden willen zijn. Geef uw knecht de juiste woorden om dit woord te mogen prediken. En geeft u oren om te horen en een hart om te verstaan bij onze kinderen, jongeren en ouderen. Want Heere, ook jongens en meisjes kunnen al hoogmoedige gedachten hebben. Dan kunnen we zomaar in de klas zitten en denken dat we iets beter zijn dan die andere leerling in de klas. En dan gaat het al fout. Dan hebben we al gezondigd. En waar het in een kinderleven openbaar komt, komt het ook openbaar als we groter worden en volwassen worden. Heere, mogen we sterven aan onze hoogmoed. En wilt U het ons leren en uw kerk meer en meer leren? Hij moet wassen en ik minder worden. Ja, wij moeten Christus gelijkvormig worden die het gezegd heeft. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Heer, U weet wat we allemaal nodig hebben. U weet wat de jongens en meisjes nodig hebben, onze jongeren, de ouderen, hier in de kerk en ook als we thuis mee mogen luisteren. Geef dat het woord deze morgen gezegend mag worden en dat U boven alles de eer mag ontvangen. Heere, we mogen elkaar opdragen met alle zorgen en noden die er in ons leven zijn. En bij de schriftlezing kwam er een aangrijpende vraag naar ons toe. En U weet wie het gehoord heeft en opgemerkt heeft. Toen U, Heere God, Hagar opzocht op haar vlucht. Van waar komt gij en waar gaat gij heen? Dat is een vraag die wij moeten leren in ons leven, Heere. We komen uit een verloren paradijs. En waar gaat onze weg nu heen als we sterven moeten? Dan is het eeuwig wel of eeuwig wee. Heere, bind die nood op ons hart. Zalig de mens die door genade mag weten op reis te zijn naar dat hemelse Kanaan hierboven. Die weet van U opzoekende zondaarsliefde in hun leven. En die zullen geleid worden in de weg van de wedergeboorte op het smalle pad dat ten hemel leidt. Maar wat zijn we rampzalig als we nog op de brede weg wandelen. Zou U het dan anders willen maken? Want voordat we het weten, komt de dood. En Heere, dat hebben Harry en Manda ook opnieuw, zo kort na het overlijden van Manda's vader, nu opnieuw moeten ervaren. Nu U zo vrij onverwacht zijn geliefde moeder en schoonmoeder en oma uit het leven hebt weggenomen. U weet, Heere, wat dat voor de familiekring betekent, voor Harry, maar ook voor Manda in het bijzonder. Haar ouderlijk huis is nu weg. En u weet, Heer, hoe ze dat beide ervaren. En zoudt u alstublieft willen vertroosten in deze weg. En dat we met al onze vragen en gevoelens tot u de toevlucht mogen nemen. En zoudt u ook de komende week willen sterken als ze zullen staan bij het geopende graf. De plaats waar ze korte geleden ook al hebben gestaan. En de gedachten zullen zich vermenigvuldigen. Maar zoudt u ze willen vertroosten door uw woord. En mag deze weg ook nog geheiligd worden, Heere. Geheiligd tot zaligheid. Dat zou zo'n groot wonder zijn, Heere. Gedenk ook allen die rouw en verdriet in ons midden kennen. En wilt u vertroosten, ook als de wonden bij tijden weer open gaan. Heere, wilt u ons hart vervullen met ware dankbaarheid als er zegeningen zijn, en die zijn er. Want u overlaat ons dag en dag met uw gunst bewijzen. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied moeten prijzen? En dan willen we in het bijzonder ook u danken dat Ruben den Braber en Peter de Vries ook voor hun opleiding mochten slagen. Dat hebt u gegeven, Heere. En daarbij mocht Petra weer thuiskomen na een periode van een buitenlandse stage. U hebt haar bewaard, weer terug naar huis. En Heere, wilt u de ware dankbaarheid ook in hun hart werken. En dat ze hun weg mogen vervolgen in afhankelijkheid van u. En dat bidden wij voor alle jonge mensen in ons midden. Zonder u kunnen we niets doen. En wat is het een wonder als al jong u mogen vrezen. Dat zal bewaren voor de zonde. En daarin wordt u verheerlijkt. En zoudt u dan zo ook rijk willen werken in ons midden. Onder onze kinderen en jongeren. Die toch de kerk van de toekomst mogen gaan vormen. Als u het geeft. Zo zijn onze ogen op u. Wilt u alles wat ons kan hinderen wegnemen. En dat we deze morgen mogen ervaren dat u in ons midden wil zijn als één die dient. Nee, Heere, we hebben het niet verdiend. Maar we vragen het uit louter genade om de verdienste van Christus wil. Amen. De dienst der offeranden zal plaatsvinden. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. En de derde voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegen u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij Psalm 146, het tweede en het derde vers. 146, vers 2 en 3. Geliefde gemeente, de apostel Paulus die heeft een prachtige brief geschreven aan de christelijke gemeente in Rome. Het is een juweel in de schrift, de Romeinenbrief. En wat heeft Paulus ten diepste in deze brief aan de gemeente van Rome willen schrijven? Over het geloofsleven. Allereerst heeft hij heel duidelijk onder woorden mogen brengen hoe een arme zondaar tot het geloof in Christus komt. En vervolgens heeft hij heel rijk en diep mogen spreken wat het geloofsleven dan inhoudt en dat de rechtvaardige door het geloof zal leven. En om dat nog duidelijker te maken aan de christenen in Rome, heeft Paulus het voorbeeld gebruikt van Abraham. En hoe kan het ook anders, want Abraham is de vader van alle gelovigen. En hoe is het geloofsleven duidelijk beschreven in het Oude Testament van deze aartsvader? Het geloof in de belofte van de komende Messias. Het geloof in Christus zelf. En dan leek het van de kant van Abraham totaal onmogelijk te zijn dat de Heere zijn belofte zou vervullen. Toch schrijft Paulus in Romeinen 4 vers 20. En hij, dat is Abraham, heeft aan de beloftenis van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. Dus je zou kunnen zeggen, die Abraham heeft nou nooit getwijfeld. Die Abraham kon nou altijd maar geloven dat het goed zou komen. Althans, als je oppervlakkig deze tekst zou lezen, toch? Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld. Maar is gesterkt geweest in het geloof. En toch? Als je dan de geschiedenis van Abraham zo nagaat, dan komen we er wel achter dat dat geloofsleven inderdaad zijn hoogtepunten had, maar ook zijn dieptepunten. En dat heeft Paulus ook duidelijk willen maken in Romeinen 4. Want hoe was dat geloofsleven van Abraham dan? Stond hij inderdaad altijd op die hoogte? Nee, zegt Paulus, hij heeft tegen hoop op hoop geloofd. En het lijkt wat ingewikkeld als je dat zo hoort, tegen hoop, op hoop, maar het betekent heel eenvoudig, er waren momenten in zijn geloofsleven dat hij een verkeerde hoop koesterde. En er waren momenten in zijn leven dat hij een levende hoop mocht beoefenen. En dat laatste, dat hebben we gezien in Genesis 15, hoe de Heere dat geloof versterkte. En hoe dat sterke geloof gepaard ging met een levende hoop. Er zal zaad komen. En dat zaad zal wonen in het beloofde land. Ja, de Heer heeft er zelfs een verbond voor afgesloten met Abraham. Ja, zo was het in Genesis 15. Hij heeft op hoop geloofd. En keek dwars door de onmogelijkheden heen naar de toekomst. En hij wist dat het zal zeker gebeuren. Maar hoe komen we dezezelfde man al tegen in Genesis 16? Nou, als een man die tegen hoop ging geloven. En toen hij een verkeerde hoop ging koesteren en te veel op de omstandigheden zag, begon hij af te wijken van de weg die de Heere met hem ging. Toen begon hij af te wijken van Gods verbondsweg. Toen hij trouwde met Hagar en Ismaël geboren werd. En zo willen we naar deze geschiedenis gaan luisteren. En we schrijven als thema boven de prediking: Abraham wijkt af van Gods verbondsweg. Abraham wijkt af van Gods verbondsweg. Drie gedachten. We staan stil bij een verkeerde raad van zijn vrouw. In de tweede plaats een grote onrust in zijn huis. En tenslotte een schijnbare vervulling van Gods belofte. Abraham wijkt af van Gods verbondsweg. We staan stil ten eerste bij een verkeerde raad van zijn vrouw, een grote onrust in zijn huis en een schijnbare vervulling van Gods belofte. Wat is de Heere goed geweest voor Abraham, zeg. Hij kwam hem tegemoet in zijn geloofstrijd. Weet jullie het nog, jongens en meisjes, toen hij daar midden in de nacht in die tent zat? Nee, hij kon niet meer geloven dat God zijn belofte ging vervullen. En toen de Heere zag dat Abraham daar zat te tobben in zijn tent en dat hij niet slapen kon, ging hij op bezoek bij Abraham. En toen kwam hij terug op zijn eigen werk, op zijn eigen belofte, en de Heer heeft het opnieuw gezegd: Abraham, je zal een zaad krijgen en je zal tot een groot volk worden, en dit volk zal in dit land wonen, en straks zal in dit land uit jouw volk de Christus geboren worden, naar zijn menselijke natuur, als de middelaar Gods en der mensen. En zo kwam de Heere Abraham tegemoet in zijn geloofstrijd. En wat deed de Heere? Hij sprak niet alleen over zijn beloften. Hij sprak niet opnieuw over die beloften, maar hij gaf er tekenen bij. En we weten het nog wel. Het eerste teken was het tellen van de sterren. Zo groot zal je nageslacht zijn, Abraham. En daarbij gaf de Heer ook dat hele bijzondere teken van de verbondsluiting. En dat alles om het geloof in Abrahams hart te versterken. En het werd versterkt. Abraham mocht op hoop geloven. Er zal zaad komen. God zal zijn belofte gaan vervullen. En straks komt de Christus. Op Gods tijd. En Christus gaat vervullen wat ik voor Gods aangezicht heeft moeten klaarmaken. Namelijk dat die offerdieren geslacht moesten worden en het bloed tussen de stukken heeft gestroomd. Ja, toen dat geloof sterk werd in het hart van Abraham en de Heer hem zo tegemoet kwam. O, toen zag hij de rijkdom van het genadeverbond. En hij geloofde het. En hij heeft er iets van ervaren. De weg waarlangs God door Christus het eigendom werd van Abraham. En Abraham het eigendom van God. Want de Heere kwam toch tot Abraham, gemeente. Tussen die stukken, over dat bloed, als een rokende oven en een vurige fakkel. Om met hem in het verbond te treden door het bloed des verbonds. Wel, gemeente, kon de Heer het nog sterker, nog duidelijker zeggen tegen Abraham zijn vriend. En dan het begin van Genesis 16. Doch. Ja, dat woordje maar of doch, ik heb u dat wel eens meer gezegd, dat kan evangelie zijn. Maar hier tekent het een smart. Doch Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. 10 jaar zijn inmiddels voorbij gegaan. 10 jaar geleden zijn ze geroepen uit Ur der Chaldeeën aangekomen in het land der belofte. En nu 10 jaar later nog geen vervulling. Het duurt het lang, hè? 10 jaar. Wat een beproeving voor Abraham, maar niet minder voor Sarai. Ja, vooral voor haar ook. Want het was in het Oude Oosten een smaad als een vrouw onvruchtbaar bleek te zijn. En wat is dat moeilijk voor haar geweest? En wat is het moeilijk voor mensen die dit ook ondervinden? Het kan zoveel eenzaamheid geven. Verachting soms. Je kan je zo ellendig voelen, zo aangevochten voelen. Zo moet het voor Sarai geweest zijn. Maar weet u wat het voor Sarai helemaal zo moeilijk maakt? Het was een onbegrepen weg. want ze zag het wel bij de Heere vandaan, want er staat in vers 2, zie toch, de Heere heeft mij toegesloten. Het is de Heere die ervoor zorgt dat ik geen kindje ter wereld breng. En toen het steeds duidelijker leek te worden voor Sarai, begon Sarai's geloof te wankelen. Welk geloof? Dat de Heere de belofte in haar zou vervullen. O jawel, ze bleef zich wel vasthouden aan de belofte dat de Heere het in Abraham zou gaan vervullen. Maar naarmate zij ouder werd en het onmogelijker leek dat zij een kind ter wereld zou brengen, raakte zij het geloof kwijt dat zij de moeder zou zijn van het beloofde zaad. Ja, ze erkent het, de Heer heeft mijn baarmoeder toegesloten. Maar er is nog iets wat het voor Sarai heel moeilijk gemaakt moet hebben. Ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, maar elke keer als de Heere kwam met de belofte van het zaad, van dat grote volk en van de Messias, sprak hij tot Abraham. Abraham zal tot een groot volk worden. Abraham's zaad zal zijn als het stof der aarde. Ja, de Heer heeft het zelfs zo gezegd, uit Abrahams lijf, uit Abrahams lichaam zal zijn zaad voortkomen. En tot nu toe heeft de Heer nergens gesproken over Sarai. Pas in Genesis 18 komt de belofte heel persoonlijk, heel concreet tot Sarai. Maar tot hiertoe leek de Heer haar naam niet te noemen. En toch heeft ze het van Abraham gehoord. Er zal zaad komen, een groot volk. Maar zij stond er buiten. Kennelijk zal dat zaad van Abraham niet uit haar gebouwd worden. Persoonlijk had ze de belofte niet ontvangen. Ze stond er voor haar waarneming totaal buiten. Is het dan een klein beetje voor ons verstand te begrijpen, gemeente, dat Sarai in deze geloofsstrijd met dat voorstel komt? Ga toch in tot mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. We kunnen uit vers 1 opmaken dat Sarai een Egyptische slavin heeft gehad. Dat was een van haar slavinnen, een van haar dienstmeisjes. Haar naam is Hagar. En waarschijnlijk stond ze als het ware bovenaan bij alle dienstmeisjes die Sarai had. En verschillende verklaarders die zeggen dat Hagar afkomstig is uit Egypte. Nou, dat blijkt ook uit het woord van God. Maar wij weten dat Abraham een poosje in Egypte is geweest toen er hongersnood kwam. Toen hij nog maar net in het land Kanaan was. En er staat daar geschreven dat Farao goed wilde zijn voor Abraham, want hij had Sarai van hem afgenomen. En dan lees ik in Genesis 12 vers 16... En Farao deed Abraham goed, om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezels, maar ook dit, knechten en maagden. Dus Farao die heeft dienstknechten en dienstmaagden aan Abraham gegeven. En ongetwijfeld is Hagar een van die dienstmaagden geweest. En zo is zij terechtgekomen in het tentenkamp van Abraham en Sarai. En nu het voor Sarai steeds duidelijker lijkt te worden, uit mij zal dat volk niet gebouwd worden, ja dan moet het maar uit Hagar, uit mijn beste slavin. En daarom komt Sarai die ten einde raad is met dit voorstel en zij gaf dit als een raad aan haar man. Er is nog iets wat hier op de achtergrond een rol speelt. Ik wist dat zelf ook niet. Ik kwam er ook bij de bestudering van deze preek achter. Dat had alles te maken met de gangbare wetten in die tijd. En die wetten die toen gangbaar waren, dat werden de wetten van Hammurabi genoemd. Die golden al in Ur der Chaldeeën, waar Abraham en Sarai vandaan kwamen, maar ze golden ook in Kanaan. In al die landen die daar waren in deze tijd. En in deze wetten was het volgende opgenomen. Namelijk de mogelijkheid van draagmoederschap. Dat is niks nieuws onder de zon. Dat zegt de Bijbel zelf. En het praat over 4000 jaar geleden. Toen waren er al zondige wetten die koningen en regeringen uitvaardigden, die tegen de wil van God ingingen, die ook tegen de scheppingsorde ingingen. Wat stond er dan in die wet geschreven? Nou, als er een meesteres was, die onvruchtbaar bleef, dan mocht ze haar persoonlijke slavin aan haar man geven, om bij die slavin een kind te verwekken. Maar dat kind zal dan niet het kind van de slavin zijn, maar dat zal dan het kind van de meesteres zijn. En deze wetten kende Abraham en Sarai. Vanuit hun opvoeding. In deze cultuur zijn ze opgegroeid. En wat zien we dan? Dat gangbare wetten een invloed kunnen hebben op mensen. Zelfs op kinderen van God. En daarin ligt ook een les voor de tijd waarin wij leven. Wat moeten wij altijd alert blijven op de wetten die in de Haag worden beraamd. Juist die wetten die tegen Gods woord en Gods wet ingaan. En wat blijkt zo dikwijls, dat als een wet wat langer gaat bestaan, dan worden zulke wetten gewoon. Maar wetten die tegen Gods wil ingaan, die mogen niet gewoon gaan worden. Want dan is het grote gevaar dat het zo gewoon wordt, dat het zelfs invloed gaat uitoefenen op het christenleven. En we zien het hier, welke invloed deze wetten op de achtergrond ook hebben gehad bij het voorstel van Sarai. Samen met allerlei andere factoren kwam zij met deze raad. Maar het was een verkeerde raad. Het was een zondige raad van Sarai aan haar man. Want in de schepping had de Heer het gelegd. 1 man, 1 vrouw. In de scheppingsorde van de Heer ligt niet de mogelijkheid om 2 of 3 of 4 vrouwen te mogen hebben. En daarin is ook geen plaats voor het draagmoederschap. En daarom was de raad van Sarai een verkeerde raad, een zondige raad, maar wel een raad, een voorstel, wat Abraham aannam. En ook daarin ligt een les. Wij moeten altijd weer waakzaam zijn, gemeente. Weet u wat Calvijn schrijft bij deze geschiedenis? En het greep mij best aan. Achter dit voorstel van Sarai zit de duivel. En is dat niet iets om te schrikken, gemeente? Want Sarai is een kind des Heren, hè? De duivel is continu bezig om een mensenkind, ja zelfs Gods kinderen, van de verbondsweg af te trekken. En zo kan de duivel, jongeren, verkeerde vrienden op je weg plaatsen. Die jou een verkeerde raad geven. Die jou een verkeerd voorstel doen. Ga je zaterdag mee met me? Ik heb een leuke tent gevonden, joh. Zo gezellig daar. heb nou toch zoiets moois gezien, joh. Zo'n geweldige film. Die moet je kijken. Moet je echt doen. Zal ik hem vanavond het linkje even doorsturen? Als dan je ouders op bed liggen, joh, kun je dat makkelijk doen. En je valt ervoor. Je dagboekje blijft dicht. Je bijbeltje blijft dicht. En de ene zonde naar de andere zonde komt via je beeldschermpje bij je binnen. Gevallen voor een verkeerde raad. Het kan zelfs in het gezin plaatsvinden, dat blijkt hier. Dat een man een verkeerde raad aan zijn vrouw geeft of andersom. Of dat ouders een verkeerde raad aan hun kinderen geven of andersom. Ja, het kan zelfs zijn dat de duivel een kind van God gaat misbruiken. Om een ander op een verkeerd pad te leiden. Zie het hier in deze geschiedenis. Sarai, die we kennen vanuit Hebreeën 11 als een vrouw met geloof. Als een kind des Heren brengt haar man en zichzelf op het verkeerde pad. En al kwam het misschien bij Sarai op uit goede bedoelingen. En hield ze wel die belofte van God voor ogen van dat grote volk dat uit Abraham zal voortkomen. Toch kwam ze met dit voorstel. Op een verkeerde eigen gekozen weg terecht. Ten diepste een weg van de werken der wet. Want wat gebeurt hier eigenlijk in dat tentenkamp van Abraham? Laat ik het heel eenvoudig zeggen, jongens en meisjes. Weet je wat Sarai wil? Die wil de Heer in een handje meehelpen. Sarai denkt, ik ga de Heer meehelpen, zodat zijn belofte vervuld kan worden. En hoe moeten we dat nou zien in het licht van heel de Bijbel? Dan maak ik even een klein uitstapje naar Galaten 4. Daar gaat Paulus het werkverbond en het genadeverbond met elkaar vergelijken. En dan gaat hij aan deze twee verbonden, gaat hij twee vrouwen verbinden. Aan het werkverbond verbindt hij Hagar. En aan het genadeverbond verbindt hij Sarai, hoewel Sarai dat op dit moment totaal niet meer ziet. En daarom staat Hagar in de Bijbel als symbool voor de werken van de wet. Alsof je door je eigen werken en je eigen dingetjes de belofte van God zou kunnen vervullen. Met name die belofte dat de Heer een goddeloze zondaar door het bloed van Christus zal zalig maken. En wat gaat er nou gebeuren in het leven van een mensenkind die geen oog meer heeft voor dat wonderlijke genadeverbond? Waar alles gaat om genade. Waar alles van de mens er niet meer toe doet. Waar alles van de mens wordt afgesneden om één mens over te houden. Jezus Christus, die God en mens is in één persoon. Als dat zicht vertroebeld wordt. Als de ware gelovigen hun ogen gaan sluiten voor het heerlijke karakter van het genadeverbond. Wat zie je dan gebeuren? Dan vallen ze terug in het werkverbond. Dan gaan ze het zelf weer doen. Dan gaan ze zelf wegen bedenken, zodat Gods belofte vervuld kan worden. Ben je er ook nog mee bezig, lieve gemeente? Wie is hier in Kraling nog bezig om het zelf op te lossen? En dat is niet alleen dat je probeert Gods wet te houden. Maar dat is ook het koesteren van je eigen gedachten en je eigen invullingen hoe de Heer het allemaal moet doen. Maar om nou daar eens alles van los te komen en aan te sterven. Misschien bedoel je het wel met goede bedoelingen. Misschien doe je het allemaal wel heel serieus. Maar als een mens voortgaat in de werken van de wet, als een mens voortgaat in eigen gekozen wegen, als een mens af gaat dwalen van de verbondsweg, gaat het verkeerd. En dat zien we hier in het tentenkamp van Abraham en Sarai gebeuren. Er komt een grote onrust in Abrahams huis, onze tweede gedachte. Sarai kwam dus met die verkeerde raad bij haar man. En Abraham neemt het over. Kijkt u maar in vers 2 tot en met 4. Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrahams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd ten einde van 10 jaren, dat Abraham in het land Canaan gewoond had, en zij gaf haar aan Abraham, haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot haar en zij ontving. Dus Abraham gaat trouwen met Hagar en ze raakt inderdaad in verwachting. En toen begon de ellende. Toen kwam de onrust. Het kon ook niet anders, want Abraham en Sarai weken af van Gods weg. Wat gebeurt er? Eerst kijken we naar Hagar. Hagar die trouwt met Abraham. Ze raakt van Abraham in verwachting. En wat blijkt, dan wordt ze zeer hoogmoedig. Later zal koning Salomo ervan zeggen, als men zijn knecht van jongs af weelderig houdt, zal hij in zijn laatste een zoon willen zijn. Wat bedoelt Salomo met deze woorden? Nou, als je een slaaf of een slavin hebt en je geeft die wat ruimte, je gaat zo een verwennen en dan is het gevaar aanwezig dat zo'n slaaf of slavin denkt dat hij als een zoon of dochter is en dat hij heel veel rechten heeft, ja, dezelfde rechten als een zoon en dochter in een gezin. Maar Hagar bleef de slavin, het dienstmeisje van Sarai. Maar wat meende zij nou? Dat zij door het huwelijk met Hagar meer geworden was dan Sarai. Nota bene, ze is daar dat tentenkamp binnengekomen als een Egyptische slavin. En nu is ze getrouwd met een rijke herdersvorst. Nu is Abraham haar man geworden. En daarmee werd Hagar gevoed in haar hoogmoed. En hoe komt het openbaar? Ze gaat Sarai verachten. Ze gaat minachtend op Sarai neerkijken. Ze gaat Sarai bekijken alsof Sarai de slavin is. En in haar blik laat ze merken dat zij Sarai van weinig waarde meer acht. Hagar zag in Sarai haar meesteres niet meer. Er ontstond daar in dat huisgezin net zoiets als wat je later tegenkomt in het huisgezin van Elkana. Die had 2 vrouwen, Hanna en Peninna. En Peninna had kinderen en Hanna niet. En wat gaat Peninna doen? Die gaat Hanna verachten. Ze gaat Hanna vernederen. Maar weet je wat Hanna toen deed? En dat missen we bij Sarai. Hanna vluchtte tot God. Ja, weet je waar? Hanna vluchtte met heel haar vernedering, met heel haar smart, met al haar zorgen naar Gods huis. En daar knielde ze neer bij dat onvergetelijke plekje voor haar in Gods huis. Namelijk het altaar. Waar de offerdieren werden geslacht, waar het bloed der verzoening vloeide, daar kwam Hanna terecht met al haar nood. Daar stortte zij haar hart uit. En daar smeekt ze om verlossing. Doet Sari dat ook? Nee. En dan gaan we eens even naar Sari kijken wat dit alles met haar teweeg brengt in deze ellende. Ze wordt boos. Sari wordt toornig. En ze gaat naar haar man toe. Ze gaat haar man de schuld geven van heel deze ellende. Ze zegt: mijn ongelijk is op u. Vers 5. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. En u ziet dat ze ontvangen heeft. Zo ben ik veracht in haar ogen. De Heere richtte dus u en tussen mij. Wat zien we hier gebeuren, gemeente? Het is allemaal ontdekkend, hè? Kun je nog een beetje moed opbrengen om ernaar te luisteren? Ze gaat Abraham de schuld geven. Abraham die moet Hagar maar eens gaan bestraffen over de manier waarop ze met Sari omgaat. En ze roept zelfs de naam van de Heere erbij aan. Die moet dan maar richten tussen jou en mij. Nee, dat was niet goed van Sari. Wie is met dat voorstel gekomen? Wie is met deze verkeerde raad gekomen? Nee, Abraham niet. Maar zij zelf. Zij is zelf de oorzaak van de onrust. En in plaats dat ze ermee in de schuld komt voor God, gaat ze de schuld van de onrust bij haar man leggen. En wie dat doet, handhaaft zichzelf. En wat zie je dan ook bij Sari bovenkomen? Ook hoogmoed. En Abraham dan? Hoe is die eronder? Hij gaat zich niet verdedigen als de aanklacht bij hem wordt neergelegd. Hij gaat niet zeggen: Sari, dat zie je niet goed. Nou leg jij de schuld bij mij, maar het was toch jouw voorstel? Nee, dat zegt Abraham niet. Wat zegt hij dan wel? Vers 6. Zie, uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in uw ogen. Uit deze woorden kunnen we ook wel opmaken dat Abraham bekend was met die wetten van Hammurabi. Want daarin stond inderdaad de slavin die de onvruchtbare meesteres ten huwelijk gaf aan haar man, die bleef slavin. Ondanks dat huwelijk, ondanks dat er een kind geboren zal worden. Daarin stond ook dat die meesteres dus haar slavin zou mogen blijven vernederen. Dat woordje vernederen moeten we wel goed opvatten. Want dat betekent niet dat Sarai nou Hagar het heel moeilijk ging maken. Maar het betekent heel eenvoudig dat Sarai als meesteres haar dienstmeisje Hagar weer op de juiste plaats neerzet. Alsof Abraham tegen Sarai zegt: Sarai, zeg nou maar tegen Hagar dat ze gewoon je dienstmeisje blijft en dat ze gewoon al dat huishoudelijke werk voor je moet blijven doen. Was dat goed van Abraham om zo te reageren? Ook niet. Weet je wat Abraham als priester van zijn gezin, als hoofd van het gezin had moeten zeggen? O Sarai toch. Wat zijn we samen van het heilspoor afgegaan. O ja, jij bent wel met dat voorstel gekomen. Maar ik heb het aanvaard. En weet je, Sarai, wat we nou niet gedaan hebben? Nou, we hebben onze knieën niet gebogen voor God. Sarai, weet je wat ik nou niet gedaan heb, wat ik in het verleden wel gedaan heb? Ik heb geen altaar gebouwd. Ik heb geen dier geslacht. We hebben niet gebogen onder de weg die de Heere besloten had. Sarai, we hebben gezondigd. Maar nee, dat horen we Abraham ook niet zeggen. Dus ook Abraham handhaaft zichzelf. Ook hij komt niet op dit moment in de verootmoediging. En wie niet in de verootmoediging is, ligt in de strikken van de hoogmoed. Wat een spiegel, hè, gemeente. wordt mij en u deze morgen voorgehouden, niet uit een gewoon boek, maar uit het woord van God. Het is God zelf die ons deze spiegel voor ogen houdt en we worden allemaal hoofd voor hoofd heel persoonlijk geroepen in die spiegel te zien. Wat zijn wij mensen, zondige mensjes, toch handhavers van onszelf. Wat zit die zonde van hoogmoed ook in ons hart. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind het zo'n hardnekkige zonde. Ik kan er zelf niet aan sterven. U wel, jij wel. We staan altijd weer te hoog met onszelf. We denken altijd toch heimelijk weer iets meer te zijn dan een ander. Zelfs onder de dekmantel van vromigheid en uitwendige godsdienst, weet je wat ik de meest verschrikkelijke ontdekking in mijn leven vond? Dat er zelfs zoiets bestaat als nederige hoogmoed. Dan kun je ootmoedig lijken. Dan kun je de naam van de Heere erbij aanroepen. En toch van binnen hoogmoed. Ik ga steeds meer begrijpen dat kinderen Gods vroeger wel eens tegen anderen zeiden: vraag maar veel om ontdekkende genade. Niet vanwege de ontdekking op zich, maar om twee andere redenen. Om de zonde te zien en eraan te mogen sterven. En tegelijkertijd gedurig de toevlucht te nemen tot het bloed van Christus. Hier ontmoeten wij in onze tekst twee kinderen van God. Die na ontvangen genade gekomen zijn in de strikken van hoogmoed. In de strikken van de zelfhandhaving. Omdat ze afgeweken zijn van Gods verbondsweg. Omdat ze totaal verkeerd zijn omgegaan met Gods verbondsbeloften. En ja, gemeente, dat wekt alleen maar onrust. Dan kom je van de ene ellende in de andere ellende. Kijk maar eens hoe het vervolg is in deze geschiedenis. Sarai doet wat Abraham zegt. Ze zet Hagar weer op de plaats die ze altijd had ingenomen in dat tentenkamp. Ze moet elke dag weer het werk doen wat Sarai haar opdraagt. Het gewone huishoudelijke werk. En wat werkte dat nou uit bij Hagar? Kwam het bij haar tot een geestelijke vernedering? Mocht ze buigen onder deze weg? Nee, ze is het er niet mee eens. En wat doet ze dan? Ze vlucht weg. Weg uit dat tentenkamp van Abraham. Weg uit de ellende, weg uit de onrust, weg om terug te keren naar Egypte, waar haar roots liggen. Wat een toestand zeg. Zie nou wat het teweeg brengt als de kerk des Heren gaat afwijken van de verbondsweg. Ziet u, gemeente, hoe de schrift zelf laat zien wat er met een mensenkind gebeurt als hij niet meer op zijn plek is? Als die afwijkt van de weg des Heren en niet meer ootmoedig wandelt met de Heren zijn God. O, dan krijgt de hoogmoed zo de overhand. Weet u wat er ten diepste hier openbaar komt bij deze twee kinderen van God? Ze vertonen in dit moment het beeld van Christus niet meer. En wanneer gaat een kind van God het beeld van Christus niet meer vertonen, als ze niet meer door het geloof dicht bij Christus leven? Dan klinkt het gebed niet meer in de ootmoed: o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Hoe is dat nou bij u, bij jou en bij mij? O, van nature zijn we één en al hoogmoed. Maar als de Heere komt in je leven en hij komt met zijn ontdekkende genade, dan zie je het, dan ervaar je het. Ook in mijn hart zit die hoogmoed. En het wonder is dat de Heere vernieuwend gaat werken in het hart van een zondaar, zodat die hoogmoed aanvankelijk de doodsteek krijgt. En er die ware ootmoed openbaar komt in je leven. Maar tegelijkertijd komt dan ook de strijd. Want Gods kinderen zijn zomaar niet volledig gestorven aan hun hoogmoed en hun zelfhandhaving. En hun eigen werken. En wat is het nodig om steeds meer en meer uit Christus bediend te worden. Dat de Heilige Geest het uit Christus gaat nemen om het in je hart neer te leggen. Wat dan? Nou, Christus heeft als Zoon des Mensen volmaakte ootmoed betracht. En nooit was er in Christus enige zonde gedachte van hoogmoed te vinden. Weet u wat ik van Christus lees in de Schrift? Hij die in de gestaltenis van God zijnde geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. En dan zegt Paulus, die gezindheid zou in de ware gelovigen altijd openbaar moeten komen. En tegen die achtergrond komt de Heere tot zijn kerk. En hij zegt het steeds weer opnieuw. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Dus niet een eigen juk op je nemen, geen eigen weg gaan, maar neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht. Je eigen juk niet. Ga niet goed. Mijn last is licht. Maar uw last niet. Uw eigen gekozen wegen niet. Daarom komt de boodschap uit deze geschiedenis tot ons. In het bijzonder voor Gods kinderen, om dicht bij hem te leven. En als je hem nog niet kent, dat je hem mag leren kennen. Om achter hem aan te komen en zijn voetstappen te mogen drukken, dat zal bewaren voor eigen gekozen wegen. Dat bewaart een mensenkind om af te wijken ter linkerhand of ter rechterhand van Gods enige verbondsweg. Dat bewaart voor hoogmoed. Dat doet sterven aan zelfhandhaving. Dat doet buigen onder zijn beleid, zijn wil, zijn weg. Daar leer je je te onderwerpen aan hem alleen. Daar leer je in lijdzaamheid te wachten op Gods tijd, op de juiste vervulling van zijn belofte. En achter hem aan wordt het ten diepste geleerd om te bidden. Wat we samen biddend gaan zingen. Heere, ai, maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. En waarheen u treden bent. 25 vers 2.
Thank you.
Onze laatste gedachte, gemeente, was een schijnbare vervulling van Gods belofte. Weet u wat ik in deze geschiedenis nou mis? Wat we zojuist gezongen hebben. Ik hoor Abraham en Sarai niet bidden. Heren, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid. En leer mij. Want gij zijt de God van mijn heil. En u verwacht ik de ganse dag. Hadden ze dat maar gedaan in oprechtheid? Dat had hun voor deze verkeerde weg kunnen bewaren. Maar nee, zij weken af van Gods verbondsweg. En de Heere liet het toe. Maar niet als een God die zijn ogen ervoor sluit. En ik ga vanmorgen niet heel de geschiedenis van Hagar bespreken. Een paar dingen haal ik eruit, want het gaat om de levensweg van Abraham die we overdenken. Maar te midden van heel deze kromme weg grijpt de Heer nochtans in. Hagar gaat wegvluchten, maar de Heer zegt: Hagar, je mag niet wegvluchten, je moet terug. Je moet terug naar het tentenkamp waar je vandaan gekomen bent. Ja, de Heere komt Hagar tegemoet en we horen die bekende woorden in vers 8. Hagar, gij dienstknecht van Sarai, van waar komt gij en waar gaat gij heen? En dan moet ze eerlijk voor de dag komen en ze zegt: ik ben vluchtende van het aangezicht van mijn vrouwen. Dat betekent zoveel als meesteres Sarai. En de Heere liet Hagar goed weten: dit is niet goed wat je nu doet. Je moet terug, Hagar, naar de plaats waar je hoort. Naar je meesteres, naar Sarai. En nu klinkt het uit de mond van de Heere: keer weder tot uw vrouwen en verneder u onder haar handen. Wees weer die je altijd daar geweest bent. En dan het wonder. De Heere stuurt ze niet zomaar terug. De Heere laat Hagar niet aan haar lot over. Maar ze gaat terug met Gods belofte. Ze krijgt een tweevoudige belofte. Wat een God, hè? Te midden van al die kromme wegen komt hij nochtans met zijn beloften. De eerste is dit: Hagar, je krijgt een jongen. Je bent in verwachting van een zoon. En als die straks geboren is, moet je hem de naam Ismaël geven. Heeft God dus bepaald. En wat betekent Ismaël, jongens en meisjes? God hoort. Ja, de Heer heeft Hagar gehoord in haar verdrukking. En dan de tweede belofte. Ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet kan geteld worden. Dat geldt Ismaël. En zo gaat Hagar terug. Er wordt verder niet omschreven hoe die terugkomst heeft plaatsgevonden, maar het heeft wel plaatsgevonden. En reken maar dat ze alles verteld heeft wat ze wedervaren heeft op haar vluchttocht. En ze heeft ongetwijfeld ook verteld dat de Heere tegen haar gezegd heeft: Ismaël zal tot een groot volk worden. En dat heeft Abraham gehoord. Probeert u zich nu eens eventjes in Abraham te verplaatsen. Toen Hagar dat aan hem vertelde, zal hij toen niet teruggedacht hebben aan Genesis 15 vers 5. Zie nu op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zeide: zo zal uw zaad zijn. En nu hoort hij uit de mond van Hagar een belofte die heel nauw aansluit bij de belofte die de Heer aan hem gegeven heeft. En zal dat nou aanvankelijk geen rust gegeven hebben in het hart en het gemoed van Abraham? Zal hij niet aanvankelijk gedacht hebben en steeds sterker gedacht hebben, zie je wel, en toch, wat aanvankelijk zoveel onrust gaf, de rust is weergekeerd en in Ismaël gaat de Heere zijn belofte vervullen. Want straks, in Genesis 17 vers 18, horen wij hem toch zeggen, och dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. Oh, het lijkt er heel sterk op en verschillende verklaarders wijzen er ook op dat Abraham na de terugkeer van Hagar en de geboorte van Ismaël lange tijd gedacht heeft. Dit is het. Dit is de vervulling van Gods belofte. Ismaël is het zaad. Ismaël zal tot een groot volk worden. En gemeente, 13 jaar heeft Abraham in deze overtuiging gelopen. Maar in die 13 jaar verscheen de Heere niet. En als de Heere aan een mensenkind niet verschijnt, dan heeft het geestelijke leven geen voortgang. En blijft het al die tijd hetzelfde. Abraham was 86 toen Ismaël geboren werd. En hij is pas 99 als de Heere terugkomt en hem terugbrengt op het juiste pad. Dat is ook een les. Dan kan de Heere gesproken hebben door zijn woord. En dat zijn kinderen toch verkeerde gedachten hebben aanvankelijk over de belofte waarmee de Heere gekomen is. Dan kan de Heere in het leven van een mensenkind komen met de tekenen van zijn voorzienigheid. En menen dat je in de weg des Heeren bent en dat ook de belofte lijkt alsof die gaat vervuld worden, maar dat het later helemaal anders is. Dan kan het lijken alsof je in de weg des Heeren bent en dat het na verloop van tijd blijkt dat het Gods weg niet is. Al blijft het staan dat alles valt onder Gods raad en voorzienigheid. En dat niets, maar dan ook niets valt buiten de regering om. Oh, wat is het toch nodig om steeds weer met dat woord werkzaam te zijn voor Gods aangezicht. Om ook te vragen, Heer, nu hebt u gesproken in mijn leven, maar geef mij licht over uw woord, dat ik het toch niet verkeerd zou begrijpen, maar dat ik toch de juiste betekenis van uw woord mag leren verstaan. Want ook na ontvangen genade, gemeente, kan een ware gelovige afdwalen. We zien het in deze geschiedenis. En daarom is het gebed zo belangrijk om met datgene wat de Heer gegeven heeft voor zijn aangezicht steeds weer terug te keren en te bidden, och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Uw wonderen recht op de juiste wijze betrachten dag en nacht. Ja, Heere, maak in uw woord mijn gang en treden vast. En dan tenslotte nog één ding. Ondanks die kromme wegen, zo zei ik zojuist, blijkt in deze geschiedenis toch Gods goedheid. Ismaël wordt geboren. Ismaël is tot een groot volk geworden. Straks, zo zullen we gaan horen, krijgt hij het teken van het genadeverbond. Ook Ismaël wordt besneden. Hij mag opgroeien bij het woord van God. Hij mag opgroeien bij de belofte van de komende Messias. Hij weet van het altaar in het tentenkamp van Abraham wat een voorrechten, wat een verbondsvoorrechten. En tegelijkertijd ook iets heel schrijnends. ondanks die bemoeienissen van de Here. Want hoe komt Ismaël straks openbaar? Als een vijand van Isaac. Ismaël wordt een plaag voor Isaac. En het loopt er daarop uit dat Isaac, dat Ismaël uiteindelijk met zijn moeder alsnog uit het tentenkamp verdreven moet worden. En weet u wat toen in dat tentenkamp van Abraham tussen Ismaël en Isaac al openbaar kwam? Is vandaag hoogst actueel. Want wie zijn er uit Ismaël voortgekomen? Het zijn de Mohammedanen, de islamieten. En wat komt er in deze wereld openbaar als iemand tot het geloof in Christus komt? Onder die volkeren. Wat zijn er niet vermoord? Wat zijn er niet onthoofd? Wat worden er niet gemarteld vanwege het geloof in Christus? Juist door de nazaten van Ismaël. En toch, laten wij voor hem bidden. Want ook uit het nageslacht van Ismaël zullen er straks staan aan de oevers van de Glazen Zee. Hoe ik dat weet? Uit Gods woord. Want de dichter van Psalm 87 zegt: ik zal Rahab, dat is Egypte, en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Zie, de Filistijn, de Tyriër en de Moor. Deze is aldaar geboren. En wat de Heere beloofd heeft, zal bestaan. Mag je daar ook in je persoonlijk leven van weten? Hebben de beloften van het genadeverbond ook al waarde voor u en jou gekregen? En begeer je niets liever dan dat die beloften in een rechte weg worden vervuld? En wekt het juist niet het gebed op in je hart? Leid mij in uw waarheid, o Heere. Als je vanmorgen hoort dat het zelfs kan zijn dat je aanvankelijk verkeerde gedachten krijgt over Gods belofte. O, vrees niet, want het is waar en het blijft waar. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan, want al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, wat is uw woord rijk aan lessen, ontdekkende lessen, actuele lessen, maar ook troostvolle lessen. En zou u dit woord met uw zegen, met de krachtige werking van uw Heilige Geest, willen achtervolgen. Hartelijk dank dat we zo in uw huis mochten zijn, of thuis mochten meeluisteren. En geef dat we elkaar vanmiddag weer in uw huis mogen ontmoeten, om te horen van hem die de middelaar is der mensen, ja, de middelaar Gods en der mensen, Jezus Christus. En zou u dan opnieuw in ons midden willen zijn, als één die dient. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 93, de versen 1 en 4. 93, vers 1 en 4. Wat heen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.